Alice, lezing geven of coachen?
Lezing geven.
Zingen of acteren?
Zingen.
Kwetsbaar of professioneel?
Kwetsbaar.
1-op-1 of grote groepen?
Grote groepen.
Mensen helpen of commercieel succes?
En mensen helpen.
Dit is Pepers en Pegels, de podcast waarin ik elke aflevering een ondernemer het vuur aan de schenen leg met pittige vragen. Pepers en Pegels, Pepers en Pegels, Pepers en Pegels, Pepers en Pegels.
Je luistert naar Pepers en Pegels. Mijn naam is George Verwerda. Ik ben een van de oprichters van Bunny. In elke aflevering interview ik een ondernemer en stel ik halverwege dat gesprek een aantal pittige vragen. En vandaag doe ik dat met Alice van Vuren. Jij bent codependentie-expert en ervaringsdeskundige.
Ja.
Allereerst voor de luisteraars. Ik had het woord nog niet eerder gehoord.
Nee.
Ik denk heel veel mensen ook niet. Wat is codependentie?
Ik zeg altijd codependency.
Oh, maar, zeg ik het verkeerd?
Nee, want heel veel mensen noemen het zo. Ik weet het, misschien zeg ik het verkeerd.
Maar jij bent de expert.
Ja, dus, maar codependency is het wel. Ja, dat is het wel.
Okay.
En dat vind ik altijd heel lastig om dat kort uit te leggen.
We hebben alle tijd.
Okay, nou ja. De korte uitleg is dat het een patroon is van de gevoelens, gedachtes en behoeftes van een ander consequent boven die van jezelf stellen. En dan volgens het gek vinden dat je uitgeput bent en je leeg voelt. En wat we bij deze mensen vaak zien, is dat dat dus komt uit de jeugd. En dan hebben we het eigenlijk altijd over hechting, dus hechtingstrauma. En ik denk wat veel voorkomt, is dus het stuk heel hard gaan werken voor de liefde. Heel hard gaan werken om te krijgen wat je nodig hebt. Ook heel hard gaan werken in werk, want codependency is dan vaak gelinkt aan relaties. Bijvoorbeeld ook een liefdesverslaving, waarbij je constant heel hard aan het werk bent in je relatie of van relatie naar relatie hopt. Maar ik zie dit ook wel terug bij ondernemers.
Ik wou zeggen, je zegt ook op het werk dus. Het kan dus ook een zeg maar, zakelijke relatie. Daarin kan het ook zich voordoen.
Ja, zeker. Want als je het hebt over codependent zijn aan, dan heb je het aan je identiteit en gevoel van eigenwaarde ontlenen aan iets buiten jezelf. Dus dat kan dan gaan over een onderneming, over een zakenrelatie. En vaak zien we dan, hebben we het dan over een partner. Maar het kan dus, het is eigenlijk veel breder dan dat. Ja.
Ik vind het een hele goede uitleg. Ik vond het wel eerlijk gezegd lastig om dit gesprek voor te bereiden. Want eigenlijk is jouw werk heel erg nauw verbonden aan jouzelf.
Ja.
En je eigen jeugd of leven. Dus als ik een vraag stel waarvan je zegt, van, nou, dat vind ik echt niet je of dat wil ik niet anderen, moet je dat vooral eerlijk zeggen.
Ja, dan moet ik een peper eten.
Nee. Ik bedoel gewoon los van het pepergedeelte.
Oh.
Ik vroeg me af, hoe komt een 18-jarige in een verslavingskliniek in Zuid-Afrika terecht?
Ja, nou,
daar begint het volgens mij een beetje.
Klopt, dat had ik zelf ook heel lang. Dat ik dacht van, jezus, dat is echt snel gegaan. Want ik ben natuurlijk nu 27 en dan kom ik wel eens lezingen geven. En dan zie ik oudere mensen een beetje zo kijken van, wat komt die snotneus mij nou vertellen? En ik denk gewoon dat ik dit in een hele korte tijd, waar anderen 30, 40 jaar over doen, heb ik gewoon in een paar jaar gepropt. En ik denk dat het op mijn 15e echt, dat het echt slecht ging. En dat ik vooral heel erg codependent was aan mensen om me heen. En om dat te verlichten, dat ik toen heel veel ben gaan drinken. En toen dacht ik ineens, oh, ik hoef eigenlijk helemaal niet afhankelijk te zijn van de mensen om me heen. Maar toen werd ik afhankelijk van een middel. En zo kwam ik dus in de afkikkliniek.
Eigenlijk voor een alcoholverslaving?
Ja, voor een alcoholverslaving.
En toen kwam je er tijdens die afkikkliniek achter dat alcohol niet het echte probleem was, maar meer een soort toevluchtsoord. Zag ik het zo goed?
Ik was naar Zuid-Afrika gegaan omdat we wilden mij eigenlijk naar een jongerenkliniek doen. En toen zei mijn vader, ja, maar je gaat er garandeerd verliefd op iemand worden. Dus toen dachten we, oh ja, dat zal wel weer. Dus ik moet helemaal naar Zuid-Afrika, helemaal uit mijn eigen omgeving. En ik werd daar ook weer dan verliefd op iemand. En ik doe verliefd tussen haakjes, omdat ik natuurlijk dan zoveel soort van obsessies en dingen, dat ik steeds een soort van codependent relatie aan iemand had, terwijl ik helemaal nog niet door had van, dat gaat helemaal niet over die persoon. Het gaat om dat stukje dopamine wat ik dan van die persoon krijg. Omdat ik het...
Doordat je aandacht krijgt of zo van die persoon?
Ja, dat je dan speciaal bent en dat je dat dan hebt gemist. Dus ook daar verviel ik daar natuurlijk weer in.
Dus eigenlijk zag jouw vader dat al voordat je naar de kliniek ging.
Ja.
Misschien niet bewust, maar die opmerking die hij maakte, was wel misschien al een teken.
Ja, ja, zeker.
Hey, en hoe was dat dan om erachter te komen?
Waarachter?
Dat je dus eigenlijk verslaafd was aan, in dit geval dan liefdesrelaties.
Ja, nou, ik denk dat ik de term codependency hoorde nadat ik een jaar clean was van alcohol. En ik heb toen heel hard gehuild. En eerst omdat ik alles herkende. En ten tweede dat ik dacht, ja, maar dit is zoveel, daar kom ik gewoon nooit meer uit. En toen heb ik nog een paar jaar mijn kop in de zand gestoken. Omdat meestal zeggen ze, als je beter weet, doe je beter. Nou, dat was gewoon niet in mijn geval. Dus ik heb gewoon nog heel lang mijn kop in de zand gestoken. En toen werd die liefdesverslaving heel erg. Ja, en toen is dat een keer zo misgegaan dat ik me zo depressief voelde en zo slecht. En een enorme terugval ook in alcohol kreeg. En toen dacht ik, ja, nu moet ik het echt om gaan gooien. Want ik ben gewoon, ja, liefdesverslaafd, zeg maar. Ja. En dat, ja, dat vond ik heel, aan de ene kant dus heel eng. En aan de andere kant, ik had ook geen andere weg meer. Ik kon niet meer zeggen van, ik doe dit niet. Ik ga hier niet aan werken.
Want?
Was ook bevrijd. Nou ja, het had me mijn leven gekost, dat weet ik zeker. Ja.
Zo erg was het?
Ja, zeker. Ja.
Maar je zegt, het had me mijn leven gekost omdat je dan gewoon, het gewoon niet meer zag zitten.
Ja, ja.
Dat lijkt me, dan als je het over diepe dalen hebt.
Ja, ja, heel diep.
En hoe vecht je daar dan uit?
Nou ja, ik denk dus dat het gaat over niet vechten uiteindelijk. Dus de emoties juist gaan toelaten. En ik heb natuurlijk gewoon heel erg, kijk, het doet hoe dan ook, doet het pijn, hè? Dus ik heb gewoon heel erg toen geleerd, ik moet iets uit de buitenwereld halen. En wat ik ben gaan doen is een beweging naar binnen gaan maken.
En om hoe bedoel je dat?
Nou ja, dus elke keer dat ik me getriggerd voelde of eenzaam of verdrietig. En ik dacht van, nou, even kijken wie ik nu weer ga appen. Dat ik dacht van, nee, ik ga echt naar binnen keren. En ik ga gewoon voelen wat ik voel. En die emotie aankijken. En ja, toen kwam ik erachter dat emoties nou, zo bijzonder nou eigenlijk ook weer niet zijn, weet je wel. Ik bedoel, het heeft echt pijn gedaan. Dat is echt heftig. En ik bedoel, ook de mensen die bij mij komen, ik wil dat echt niet. Dat is echt, echt een intense pijn, zeg maar. Alleen uiteindelijk doet het alsnog pijn. Of je nou iets uit de buitenwereld haalt of er juist naartoe gaat. En het daar naartoe gaan heeft me dus heel erg geholpen om ook die emoties te transformeren en te doorvoelen en beter voor mezelf te zorgen en echt een relatie met mezelf ook op te bouwen.
Een relatie met jezelf opbouwen?
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou ja, trouw zijn aan mezelf. Ook heel erg kijken van, wat heb ik nodig? Dus elke keer, ja, wat we bij codependency zien is dat er gewoon constant een beweging naar buiten is. Dus ik ben de hele tijd bezig met wat denkt die over mij, wat voelt die. En je daarop aan te passen. Dus ik moest echt helemaal kijken naar met de meest simpele dingen. Dat ben ik toen gaan doen toen ik uit de kliniek kwam. Dan ging ik elke week bloemen voor mezelf uitkiezen. En ik wist gewoon niet in het begin niet wat ik wilde.
Omdat je gewoon niet wist wat voor een soort bloemen je mooi vond.
Nee, ik wist dat helemaal
Want
niet.
Want voorheen was je alleen maar bezig met wat wil je die ander?
Ja, dus echt dat soort kleine dingen weer gaan opbouwen. Wat vind ik leuk? Wat vind ik hiervan? Hoe voel ik me hierover?
Lijkt me heel raar als je in een bloemenwinkel staat.
Ja.
En dat je niet weet wat je een mooi boeket vindt.
Ja, ja, een beetje verloren of zo. Dan kijk ik een beetje rond dat ik dacht, ja. Ja, en nu weet ik precies wat ik wil. Ja.
Ja, dat is positief.
Ja.
Ja, ja. Maar oké, dus dit is een specifiek voorbeeld. Dat is ook iets wat je mensen dan adviseert. Om goed voor jezelf zorgen.
Ja, al is dat natuurlijk wel een beetje een vaag begrip.
Ja, nou ja, je maakt het wel heel concreet. Dus te zeggen, koop elke week bloemen voor jezelf. En leer op die manier wat je zelf mooi vindt.
Ja, het is denk ik oefenen. Dus het zit heel erg in herhalen. Ik bedoel, in mijn geval, ik denk dat ik er dan inderdaad 20 jaar of zo over heb gedaan om te leren om op mijn omgeving te focussen, omdat dat dan veiliger was. Dus ja, je hebt dat dan niet in één keer aangeleerd dat je de beweging naar binnen maakt, maar gewoon elke keer checken. En ik ben daar nog steeds mee bezig. Ik begin altijd mijn dag met hoe voel ik me, wat heb ik nodig en wat is de eerste stap om mezelf dat te geven. Dus het is gewoon opnieuw trainen eigenlijk.
Je moet eigenlijk een soort regelmaat daarin vinden.
Ja, tenminste, dat heeft voor mij wel gewerkt steeds. Wat denk ik? Wat voel ik steeds? En ook wel contact maken met je lichaam. Omdat ik veel mensen ook wel hoor over, ja, heel leuk. Maar ik weet dus helemaal niet wat ik wil en wat ik vind. En als je dus contact gaat maken met je lichaam, dus een beetje uit dat hoofd gaat en veel meer gaat voelen, dus veel meer met je energie terug naar jezelf. Ja, klinkt dat misschien een beetje zweverig, maar vandaar terug naar jezelf. Dan ga je op een gegeven moment dus ook wel een beetje voelen, oh, als ik met deze persoon omga, dan krijg ik bijvoorbeeld een knoop in mijn maag. Oh, als dit gezegd wordt, dan voel ik dit in mijn lichaam. En dan leer je jezelf denk ik wel echt kennen.
Zijn er mensen die je hebt afgestoten daardoor?
Ja, ja, veel. Ja.
En dat lijkt me heel spannend, maar op de lange termijn dus goed.
Ja, omdat dat dus ook een van de grootste angsten is bij codependency. Ja. Van ik word verlaten of mensen kwijtraken. En maar ja, goed, als je gaat veranderen, dan gegarandeerd ga je gewoon mensen achterlaten. Dat zeker bij zo'n groeiproces wat heel snel gaat. Als ja, dan zou het heel bijzonder zijn als iedereen met je meegroeit. Dat zie ik eigenlijk niet zoveel.
Ik kan me ook voorstellen dat als je dus last hebt van codependency, dat mensen die daar misschien al niet bewust of onbewust misbruik van maken, ook eerder naartoe getrokken worden. Dus dat je misschien onbewust dat soort mensen ook juist om je heen verzamelt.
Ja, zeker. En dat was bij mij ook echt heel erg het geval dat ik allemaal mensen om me heen had verzameld die of aan mijn moeder deden denken of aan mijn vader. En dan hebben we het ook nooit over schuld. Hè? Van mijn vader heeft dit expres gedaan of mijn moeder heeft dat expres. En daar gaat het niet over. Het gaat over van, hè, zij hebben iets geleerd en dat hebben ze dan onbewust doorgegeven. Maar dat betekent niet dat het oké is of dat het goed voor mij is. Zeg maar. Dat staat daar wel los van. En op een gegeven moment had ik allemaal van dat soort mensen om me heen dan verzameld. En dat is ook wat we heel vaak zien bij codependency. Codependency heeft altijd sowieso altijd een link naar narcisme. Al wordt heel snel met die term gegooid. Maar hebben we het altijd over, weet je, als codependent ben je vaak de underdog. Dus dat betekent dat je sneller een agressor aan gaat trekken. Iemand die daar misbruik van maakt. Vanuit eigen patronen, uit zijn jeugd. En niet expres, denk ik. In de meeste gevallen niet expres, maar het gebeurt wel.
Hey, en hoe, ik probeer het ook even, ja, voor misschien mensen die hier niet direct last van hebben, maar toch, ik kan me voorstellen dat zelfs als je niet codependent bent, of niet heel erg, of ik weet niet of het heel absoluut is wel of niet, maar dat heel veel mensen toch relaties hebben waar ze eigenlijk niet beter van worden of vanaf willen. Kan zakelijk zijn, maar ook privé. Waarvan je weet, dat of je voelt aan, dit is eigenlijk niet goed voor me, of elke keer als ik met die persoon afspreek, kom ik er niet beter uit. Hoe doe je dat? Want jij hebt dat dus gedaan, dat soort mensen losgelaten.
Nou, het is sowieso altijd een schaal wat je zei over codependency. Van, we zeggen al heel snel van wel niet narcistisch, wel niet codependent. Het is altijd inderdaad een schaal waar iemand op zit. En ik denk ook eerlijk gezegd dat iedereen wel een beetje codependent gedrag heeft. Want we zijn sociale wezens. Nou, ja.
En zeker in deze tijd van social media wil iedereen toch? Iedereen leeft voor die likes. Dat is gewoon pure dopamine als iemand je foto of je LinkedIn post heeft geliked. Toch?
Ja, zeker. Nee, maar het zit ook in onze overlevingsdrang om leuk gevonden te worden. Als we bij een groep horen en leuk gevonden worden, is onze kans op overleving groter. Dus dat willen we allemaal. Alleen ik denk niet dat iedereen er alles voor opgeeft. En ja, dit hoor ik heel vaak, dan ergens in blijven. En ik denk altijd dat het interessant is, omdat je heel erg ook de mensen die je triggeren, dat je daar heel veel van kan leren. Omdat vaak als iemand je ergens intrekt of iets bij jou triggert, dan is dat een dynamiek die je hoogstwaarschijnlijk eerder hebt meegemaakt. En mocht iemand dan bij mij in coaching komen en zeggen, nou, ik merk dit bij mijn baas, dan gaan we het altijd over de ouders, de primaire verzorgers hebben. Van, maar wat gebeurde daar dan? En zit daar een overlap in?
Dus eigenlijk is er altijd iets in het verleden gebeurd wat veroorzaakt dat een huidige relatie niet goed voelt of niet goed loopt.
Vaak wel hoor. Ja. Niet altijd natuurlijk, maar in de meeste gevallen heb je het dan over een dynamiek die je kent. En omdat je die kent, is het dus zo moeilijk om eruit te komen.
Wat was het moment, of was er een moment waarop je dacht, hier kan ik andere mensen mee helpen?
Ja, ik deed toen nog een opleiding onderwijsassistent. En ik was eigenlijk heel erg ongelukkig. En ook wel dat ik echt wel onder mijn niveau aan het werk was. En ja, ik was een beetje zo, ik liep overal een beetje achteraan. Ik zag allemaal dingen en ik denk, dat weet ik eigenlijk beter ook.
Ja.
En ik ben gewoon best wel een leider daarin, zeg maar. Ik hou gewoon echt van de leidersrol op me te pakken. En op een gegeven moment kreeg ik ook fysieke klachten en het ging echt niet goed. En ik had zoiets van, maar er moet gewoon iets meer voor mij zijn. Dus dat gevoel van binnen. Ik ben gewoon heel erg een gevoelsmens. Dus ik voelde echt van binnen van, er moet iets meer voor mij zijn. En ook wel van, ik ben gewoon echt door een hel geweest. Dat ik mag echt dankbaar zijn dat ik er nog ben, zeg maar. Dat ik denk, dat kan niet dat je zoveel meemaakt en er dan niet iets mee gaat doen.
Je voelde bijna de verplichting om andere mensen die hetzelfde hadden te helpen.
Misschien wel. En toen begon het zo heel low-key dat ik dacht van, nou, ik doe gewoon af en toe een video op Instagram plaatsen. En ook heel idealistisch van, ja, moet ik daar nou best wel geld mee verdienen? Nee, weet je wel. Gewoon omdat ik het leuk vond.
Ja.
En toen sloeg het best wel aan.
Kreeg je meteen reacties?
Ja. Ja, veel herkenning.
En wat was het moment dat je dacht, oké, hier kan ik een bedrijf van maken?
Nou ja, ik heb mezelf dus nooit als ondernemer gezien, omdat ik dat allemaal ingewikkeld vond. Ja, misschien ook nieuwe dingen proberen vond ik ook gewoon heel erg eng. Dat ik dacht, oh, dat kan ik allemaal niet. En ik denk dat mijn beste vriendin dan Nikki daar ook wel heel erg bij heeft geholpen door inderdaad het voorbeeld te zetten. En dat ik toen op een gegeven moment dacht van, ja, maar waar komt dan die overtuiging vandaan dat je niet en kan doen wat je leuk vindt en geld kan verdienen? En ook dat ik op een gegeven moment voor lezingen en zo werd gevraagd, en dat ik dacht, ja, ik kan nu niet geen factuur sturen, dus ik moet me wel even inschrijven.
Dat is wel heel praktisch, ja. Nou, over nieuwe dingen proberen. We gaan eens kijken of jij tegen pepers kunt. Alice krijgt zo meteen 5 pittige vragen. En ze heeft net al laten weten dat ze absoluut niet tegen pepers kan.
Nee.
Toch?
Nee, ik ben ook echt niet van plan om er één te nemen. Nee.
Ze is ook echt niet van plan om er één te nemen. Nou, ik ben heel benieuwd wat dit gaat opleveren. Dus ik zou zeggen, als je mij wil zien spartelen, want dat zal het dan wel worden. Open dan even je YouTube tabblad of je haal je telefoon uit je broekzak. Want ik ga haar nu 5 vragen stellen. Als ze die niet wil beantwoorden, dan moet ze een hap nemen uit een rode peper. Maar ze heeft al gezegd dat ze elke vraag gaat beantwoorden. Nou, ik ben benieuwd. Alice, wanneer heb je voor het laatst iets commercieels gedaan wat je eigenlijk tegen je gevoel in ging?
Jawel.
Ja, dus het schiet ineens een moment.
Ik heb dus een beetje iets met cursusmakers, vind ik over het algemeen best wel vervelende types.
Er zit een bepaald stigma aan, hè?
Ja, maar ik wilde dus heel graag wel een cursus gaan maken. En toen dacht ik, ik ga dat toch wel doen. Maar ik had wel een beetje dat ik dacht van ja...
Dat ging tegen je gevoel in?
Ja, een beetje wel. En toen daarna dacht ik van dan ben ik ook maar een vervelend type of zo. Ja, prima.
Maar zo'n vervelend type?
Ja, ik vind dat gewoon een bepaald type of zo. Dat ik dan denk van... Weet je wel, dat je dan alles kan oplossen met een cursus en zo. Maar ik had wel zoiets van... Ja, dit is gewoon de volgende stap. Ik vind het heel leuk om te doen. En ik hou niemand een pistool tegen zijn hoofd om die cursus te kopen.
Niemand heeft de cursus te kopen. Nee, jij bent ervan overtuigd dat je mensen gaat helpen, neem ik aan.
Ja, zeker.
Ja, nee, dat is heel goed. Maar het ging toch tegen je gevoel in. Ik pak een rode peper. Gaat het nog steeds tegen je gevoel in? Of heb je inmiddels vrede ermee?
Nee, ik sta helemaal achter. Oké. Okay. Ja. Dat wil ik even zien.
Ja, het is best wel lekker. Oh, maar toch ook op het toch nu, ja.
Ja.
Oké. Okay. Terwijl mijn mond nog vol zit, sorry voor de luisteraars. Wat kost een lezing van Alice van Vuren?
Ik zit nu op standaardlezing dan.
Wat je hebt verschillende opties?
Ja, ik heb verschillende opties, maar standaardlezing 275.
Oké, okay, en hoe lang kom je dan praten?
45 minuten.
Zo.
Maar ik kom nog wel even van tevoren kletsen.
Nee,
en daarna kan je vragen stellen.
Maar je gaat het meteen verantwoorden.
Ja, inderdaad.
Waarom?
Nee, dat doe ik nu niet meer.
Nee. Nee, maar ik bedoel, het lijkt me een heel redelijk bedrag. En je zit voorbereidingstijd in. Ik heb het gevoel dat mensen heel vaak denken... Oh ja, verdien jij zoveel geld voor 3 kwartier praten? Maar ze vergeten dat je daar heel veel tijd insteekt van tevoren... die ze niet zien.
Ja, dat is het. En ik heb ook wel laatst wat ik even dacht van...
Een tweede hap.
Kijk, ik ben natuurlijk bijna dood gegaan... Hè, om de kennis te hebben die ik nu heb. Dus dan is eigenlijk elk bedrag redelijk.
Ik ben blij dat jij er nu zo luchtig over kunt praten. Maar ja, dat is een goed punt. Heb je dat ook als verkooppunt op je website?
Nee, maar mocht iemand moeilijk doen, dan...
Oké, wat is je grootste zakelijke blunder?
Oh. Ja, dat weet ik zo niet hoor. Dan moet ik echt even over nadenken.
Okay, dan doe ik vast de volgende vraag. En dan
nee, jawel, ik weet het wel. Maar ja, echt een blunder. Ik had toen bij mijn eerste lezing... Ik heb gewoon veel te lang gepraat. Veel te lang.
Dat is veel te lang.
Ja, gewoon te lang. Dat ik op een gegeven moment aan die gezichtjes gewoon zag van... Oh, volgens mij haken jullie nu af, maar ik heb nog een en ander te vertellen. En dan dacht ik daarna, oh, zie je wel, niemand wil ooit meer komen... omdat ik te lang heb gepraat, blablabla, weet je wel.
Ja.
Maar nee, ik kan echt
was dan
niks,
toch een beetje die codependency die opkwam.
Ja, maar ik kan niks genanter dan dat bedenken.
Dat is echt het genantste wat je kan bedenken?
Ja, maar ik ben pas een jaar bezig.
Ja, oké. Okay, nou, vooruit dan.
Misschien dat er nog wat komt.
Pak ik een klein... ga ik dit doen? Ja, ik ga het doen.
Ja, dat moet. Ja.
Deze is echt heel... Ik had ook een andere kunnen pakken, maar deze is echt heel heftig. Ik stel eerst alvast de volgende vraag.
Ja.
Wat staat er op de zakelijke rekening van Alice van Vuren?
Oh, nee. Daar ga ik echt niet beantwoorden. Waarom vraag je dat? Zijn er mensen die dit beantwoorden?
Ja, zeker.
Oh. Oeh. Oh, wat erg.
Deze is echt heel heftig. Er niet in kunnen pakken.
Ik heb geen medelijden met jou, maar welke zal ik?
Ja, welke er goed uitziet, Alice. Alice kwam binnen hier en die zei, ik ga geen 1 peper eten. En ze heeft nu een langwerpige gele peper in haar handen.
Maar hoeveel moet ik eten?
Gewoon een hap. Ja, dat is perfect. Als je mazzel hebt, iets meer. Ja. Als je mazzel hebt, is het net een paprika. Het gaat echt... Ik heb nog nooit iemand zoveel moeite peper zien eten.
Maar ik voel het gewoon nu al. Wat naar.
Snel doorslikken. Ik denk dat het beste is. Vind je dat zo'n moeilijke vraag om te beantwoorden?
Ja.
Je zei net nog... Ik kan me niet voorstellen dat er een vraag is die ik niet wil.
Nee, nou, deze.
Wat is dat? Waar zit hem dat in?
Ja, dat is een goeie. Ik vind dat toch een beetje spannend, hoor. Ja.
En je bent niet de enige hoor, maar... Oké, okay, nou, dan gaan we door met de laatste vraag. Gaat het nog? Ja. Ik zie dat je aan het vechten bent.
Ja, ben ik aan het vechten? Ja, volgens mij zei ik net iets over niet vechten, maar...
Nee, maar dit snap ik. Oh,
nee, ik vind het nog wel meevallen, maar ja. Jij niet.
Nee, dit gaat echt helemaal verkeerd. Oh. Wanneer heb je voor het laatst nee gezegd, dit is de laatste vraag, tegen een klant die jouw diensten niet kon betalen? Heb je dat wel eens gedaan?
Ja, maar ik heb zeg maar ook in mijn, als mensen bijvoorbeeld een call met mij inplannen, dan zet ik er al gelijk bij van, ben je bereid in jezelf te investeren? Bijvoorbeeld, dus mensen komen niet bij mij als ze het niet kunnen betalen. En ik moet ook wel zeggen, als iemand wel echt helemaal vast zit, dan denk ik vaak ook wel mee.
Ja, ben jij iemand die dan toch iemand helpt?
Ja, als
ook
iemand
al...
echt heel erg invested is en echt heel erg vastloopt, dan vind ik niet dat geld een probleem moet zijn.
Dat lijkt me super lastig met het werk dat jij doet. Je herkent natuurlijk heel veel in jezelf.
Ja.
Je zei in het begin, deed ik die filmpjes gewoon gratis online zetten, omdat je mensen wil helpen. Maar ja, je kunt natuurlijk ook niet een bedrijf runnen en iedereen...
Nee, precies. En ik merk ook dat dus als je geld investeert, dat je er dan ook meer uithaalt. Omdat als je een soort van niet hoeft te investeren, dan ga je ook een beetje zo half bakken, zeg maar, erin. En als je echt een soort van investeert, dan... Je moet het wel een beetje voelen, zeg maar, van ik ben echt all in.
Iemand die betaalt, die is meer bereid, denk jij, om te... Dat denk ik ook, hoor. Maar die doet beter zijn best. Daar gaat meer gebeuren.
Ja, dat denk ik wel. Tenminste, dan kijk ik wel naar mezelf. Want toen ik heb ook wel heel veel geld in mijn persoonlijke ontwikkeling gestopt. Dat heb ik er wel altijd uitgehaald. En dan ga je toch met een soort van helemaal erin. In plaats van dat je even een webinar online doet gratis en ondertussen aan het koken bent. En weet ik veel allemaal.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het... ik ga een hap nemen. Even een ander, want dit was heftig, jongens.
Ja, ik vind het dus heel erg meevallen.
Oh, ja, je hebt geluk.
Niet.
Nee, ik heb heel veel pech. Maar dat is het concept. Ah, oké. Okay. Wat waren ze? We hadden er 5, toch? Ja. Ja, ik zag Robert twijfelen, moet ik hem instarten of niet? Je bent best wel kwetsbaar in je marketing.
Ja.
Dat lijkt me op zich logisch, want het is natuurlijk jouw verhaal wat je probeert, denk ik. Ook waardoor misschien mensen zich herkennen.
Ja.
Is het moeilijk?
Moeilijk dat ik wel een soort van... En dat vind ik sowieso met ondernemerschap, dat het ook een soort van persoonlijke reis is. Dat ik ook, toen ik ook zakelijker werd, dat had ik het laatst ook met mijn beste vriendin dan over, dat ik ook een beetje in die business babe-achtige vibe kwam van, ja, hoeveel geld vraag je nou? En dat je zakelijker op moet stellen. Toen dacht ik, maar eigenlijk voel ik dat helemaal niet. Want wat heel erg bij mij past, is dat ik dus heel kwetsbaar en dus heel toegankelijk ben. Dat is ook waarvoor mensen komen. Aan de andere kant moet ik ook wel een soort van grenzen stellen, omdat anders iedereen mijn energie kon pakken en allemaal dingen van mij wil, wat ik gewoon... Ik kan niet aan iedereen alles geven, zeg maar. Dus ja, ik ben daarin wel heel erg zoekende van... wat past nou precies bij mij? Ik weet helemaal niet meer wat je vraag was, maar...
of het moeilijk is om zo kwetsbaar te zijn in de marketing die je doet. Heb je wel eens dat je... Denk je van ergens heel bewust, daar trek ik de grens?
Ja, jawel. Ik heb wel bepaalde dingen die ik dan niet deel. Bijvoorbeeld hoeveel op mijn rekening staat. Ja, en meestal ben ik wel dat ik achteraf het deel. Dus als ik er doorheen ben geweest, dat ik het wel deel. En ik had in het begin dus heel erg het idee van... Oh, als ik niet alles deel, dan ben ik niet eerlijk. Terwijl ik ook wel denk van... Nee, ik mag natuurlijk gewoon echt wel privé dingen hebben. Tuurlijk mag dat, want dat is gewoon super belangrijk. Ik denk wel dat ik zoveel mogelijk probeer te delen. Ook wel, ik ben ook een boek aan het schrijven waarin ook... Dus de minder schattige kant van die liefdesverslaving en die codependency naar boven komt. Omdat ik weet dat heel veel mensen zich daarin herkennen. En zeker bijvoorbeeld de persoonlijke ontwikkeling. Weet je, al pleasen, dat vinden we allemaal leuk en schattig. Daar willen we het allemaal over hebben. Maar de duistere kanten, daar willen we het niet over hebben. En je hebt iemand nodig die daar heel open en eerlijk over is. Zodat je dan een soort van ziet van, oh, dan kan ik dat ook. Dat is uiteindelijk wat ik doe, heel open en eerlijk zijn. En dan denken andere mensen, oh, dan kan ik het ook.
Ja. Zijn er dingen die je dan bewust niet deelt, ook omdat ze dan toch te persoonlijk zijn?
Ja, meestal als ik op het moment zelf ergens in zit.
Ja, precies. En zodra je het hebt beleefd, dan is het makkelijker om over te praten.
Ja, dan kan ik erover delen. En dan zie ik ook de les. Hè? Want als ik ben gewoon een emotioneel persoon, dat is gewoon zo. Dus als ik dan ergens middenin zit, dan kan ik nog heel erg denken, oh, wat heftig en dit. En waarom overkomt het mij? Weet je wat dat? En daarna denk ik, oh, dit heb ik ervan geleerd en nu is het ook nuttig.
Waarschijnlijk, precies, ik wou net zeggen, waarschijnlijk kun je dan pas mensen ook echt helpen. Op het moment dat je er zelf middenin zit, is het waarschijnlijk ook niet nuttig.
Nee.
Hey, en ik las dat jij stapsgewijs de banden met het verleden hebt gebroken.
Ja.
Schreef je ergens. Maar toch ben je met je bedrijf de hele tijd dat verleden aan het oprakelen.
Ja.
Het is vrij paradoxaal.
Ja, heel erg inderdaad. Ik denk de banden met mijn verleden breken dat we het dan ook wel over mensen hebben en bepaalde patronen. Nu de laatste tijd ben ik ook best wel bezig met ja, wat positievere dingen. En dat ik denk van, oh, het mag allemaal wel luchtiger en leuker. En ik moet daarin echt een soort balans bewaken. Want ik merk als ik de hele dag met dit soort thema's bezig ben, is het echt te heftig.
Ja, precies. Dat is de reden dat ik het aanhaal. Het lijkt mij heel lastig om de hele tijd met iets wat je eigenlijk voor je gevoel soort van afgesloten hebt, dat hele keer op te rakelen.
Ja, maar ik denk ook dat het een soort van dus de lading eraf haalt. En wat dus heel erg is met dingen die heel beladen zijn, het moment dat je daarover praat en dat die in het licht komen, dan gaat dus de lading daarvan af. Dus ik kan nu heel makkelijk praten over dingen die een hele tijd geleden zijn gebeurd. Sterker nog, ik kan er echt over lachen. Ik heb echt leuke verhalen, weet je wel. Dat ik dan echt denk van, nu kan ik daar om lachen omdat de lading weg is. Dus het is voor mij niet zo beladen.
Ja, het feit dat je net een grapje maakt over dat het bijna je einde heeft gekost. Ja, zegt wel inderdaad. Ja.
Ja. Oh ja, sommige mensen schrikken daarvan, ja.
Nou, nee, maar ik denk dat wat jij zegt, het feit dat je daar ook om kunt lachen, is natuurlijk een heel goed teken. Dat betekent dat het niet meer
Nee, het is voor mij niet meer zwaar.
En als er andere ondernemers luisteren, die misschien ook iets naars hebben meegemaakt en daar overwegen hun werk van te maken, wat zou je hen adviseren?
Nou ja, wat ik heel veel hoor is, ja, als je iets hebt meegemaakt, ben je niet gelijk ervaringsdeskundige en heel veel kritiek erop. En deels ben ik het daarmee eens. En aan de andere kant denk ik dat de wereld het knijterhard nodig heeft. Dat we mensen hebben die gewoon shit hebben meegemaakt, daar doorheen hebben gewerkt en dat dus gaan delen. Want ik vind dat we een heel emotioneel arme maatschappij hebben.
Emotioneel dus, arme maatschappij? Ja. Leg uit.
Nou ja, we vinden emoties lastig. We willen graag dat het altijd goed gaat. Ik vind ook dat Nederland ook wel heel erg is van hard werken en dan pas verdien je het om geld te ontvangen. Of weet ik wel, maar heel best wel over bepaalde overtuigingen. Denk ik wel dat het bij deze generatie wat minder is. Of bijvoorbeeld heel erg dat, dat altijd maar doorgaan en zo. Ja. En we hebben best wel wat enge bewegingen ook wel in de wereld. Dat ik wel denk van, er moeten wel tegenhangers zijn.
Ja.
En dat zijn denk ik wel de mensen die dus ook heel veel hebben meegemaakt en dat kunnen delen.
Maar jij helpt natuurlijk mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat je ook wel eens mensen tegenkomt dat je denkt van, poeh, ik weet niet of ik de persoon ben om jou te helpen.
Ja, zeker.
Toch dat je denkt, deze persoon moet naar een psycholoog.
Ja,
of,
zeker.
Maar dan verwijs je die. Dan zeg je,
ja, nee, daar ga ik mijn handen niet aan
branden. Nee, precies. Het lijkt me best een verantwoordelijkheid.
Ja. Ja.
Dat gaat altijd goed.
Ja, eigenlijk wel. En ook daarin werk ik dus heel erg op mijn gevoel. Ja, ook weer echt een gevoelsding dat ik gewoon een soort van het, ja, iemand moet wel een bepaalde draagkracht hebben. Dus, en ik doe ook wel goede screening en zo. Dat vind ik echt wel belangrijk. Ook een gevoelskwestie.
Ja, je hebt volgens mij ontzettend gevoelsmens.
Ja, als het niet goed voelt, doe ik het gewoon niet.
Wat is het beste advies dat je hebt gekregen ooit? Of het hoeft niet het beste advies, maar een advies wat je altijd is bijgebleven, waar je heel erg...
Ja, ik heb hele goede adviezen gekregen in mijn leven. Niet allemaal opgevolgd. De mooiste vond ik, die is mij echt bijgebleven, is hurt people, hurt people. Ik weet niet of je die kent.
Nee.
Dat mensen die pijn hebben, andere mensen dus pijn doen. Omdat ik
zelf...
Ja, omdat ik zelf ook wel in een periode zat waarin ik ook heel, heel lastig was, ook wel voor de mensen om me heen. En dat ik toen dacht, weet je wel, dat ik wat meer compassie voor mezelf kreeg. En ook wel, ja, ik zie mensen gewoon soms gekke dingen doen. Dat ik wel eens denk van, waarom doe je dit? En dan denk ik meestal van, waarschijnlijk heb je gewoon pijn. Weet je wel, je hebt ergens ook gewoon last van. Je zit dan ook ergens mee.
En dat is dan ook een manier om dat dan te relativeren, wat je ziet of gezien.
Ja. Ja.
En zakelijk? Ben jij zakelijk? Volgens mij best wel.
Nou ja, dat ben ik nu dus een beetje aan het ontdekken. Want ik dacht niet dat ik dat echt had. Maar nu, de laatste tijd denk ik, ja, ik ben wel zakelijker aan het worden. Dit hebben we ook wel echt in de familie heel erg. Bijvoorbeeld mijn moeder en mijn oma waren ook echt allemaal zakelijke types. Dus misschien zit het wel in mijn bloed.
Ik zag wel een grote tikkende teller boven de salespagina van je workshop.
Ja, precies. Ja, dus ik ben het wel een beetje aan het leren. En ik vind het wel leuk. Wat was je vraag ook alweer?
Ja, of je zakelijk bent. Maar het, ja, volgens mij wel dus.
Ja, nou ja.
Het kan wel samen gaan.
Ja, ik denk dat ik die overtuiging nu, dat ik dat wel kan zeggen dat ik zakelijk ben. Ja. Ja, een jaar geleden had ik dat denk ik niet gezegd.
Goed bezig. Ja. Alice van Vuren, dankjewel. Dit was Pepers en Pegels, een podcast van Bunny. Vond je het een leuk gesprek? Wil je meer interviews met ondernemers terugluisteren? Vergeet je dan niet te abonneren of een beoordeling achter te laten in je favoriete podcast app. De redactie was in handen van Joep Verwerda, de techniek en montage door Robert Huske. Mijn naam is George Verwerda. Bedankt voor het luisteren en maak er wat moois van.